Mag ik u vanmorgen meenemen weer naar Johannes 1? Johannes 1, waar ik dan maar even lees vanaf vers 26. Waar staat: Johannes antwoordde hun zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder u lieden die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wie het niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bet Abara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde zeggende, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Tot zover. De vraag was aan Johannes, wie zijt gij? Dat hebben we gezien in de verzen vanaf vers 19, waar uit de Joden priesters en levieten gezonden waren vanaf Jeruzalem naar Johannes, als officiële vertegenwoordigers dus van het Jodendom, om te vragen wie Johannes was en of hij misschien ergens paste in het kader van de oud-testamentische profetieën. Want men wilde graag weten in welk vakje hij hoorde. Dat kunnen wij Nederlanders allemaal erg goed begrijpen, dat het zo werkte, hè? En dat was meteen multiple choice. Hij mocht kiezen. Hè? Was hij de Christus? Was hij Elias? Was hij de profeet? En het antwoord was geen van drieën, want zo gaat dat dikwijls met multiple choice. Hè? Maar er was nog een vierde mogelijkheid. Het was de langste, dat was hem dus. Dat weet u toch, hè? Het langste antwoord is altijd het goede. Dus bent u de Christus, was fout. Bent u Elia, was fout. Bent u Mozes of de profeet, was fout. Het antwoord was, ik ben de stem des roependen in de woestijn, maak de weg des Heren recht gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. Dat was het antwoord. Maar we hebben gezien dat hoe dan ook al deze hoedanigheden die van de Christus, de Elia, de profeet en ook de stem des roependen in de woestijn uit Jesaja, dat het allemaal profetieën zijn die spreken over de Heer Jezus en met name ook de Heer Jezus in zijn eerste komst. Of moet ik zeggen, de Christus in zijn eerste komst, maar dan wordt het al wat verwarrend. Want waar het om gaat is dat in zijn eerste komst de Heer Jezus niet de Christus was, maar zou zijn. Daarom werd hij wel zo aangeduid, maar hij zou het moeten worden door zijn opstanding uit de dood, feitelijk. En Johannes de Doper, die dan ook verschijnt als de stem des roependen in de woestijn, is daarmee een type van de Heer Jezus, over wie de profetie uit Jesaja ook feitelijk spreekt. We hebben dat hopelijk duidelijk genoeg gezien vorige keer. De roepende in de woestijn, die de weg des Heren, de weg van Jehovah dus recht maakt, is niemand anders dan Jezus zelf, die Gods recht vervulde, die de weg bereidde door zijn dood en opstanding voor de komst van de Christus in heerlijkheid als de grote verlosser enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat Johannes daar een type van is, vandaar dat we weer zo'n rijtje op het bord hebben staan over eersten en tweeden. En die rijen, dat zijn lange rijen, die kun je net zo lang maken als dat je zelf wilt. Omdat de Bijbel daar vol mee is. Overal in de Bijbel vinden we dat principe van terug van eerst een wegbereider en daarna de komst van de persoon in kwestie zelf. En zo hoort het ook omdat al die dingen een uitbeelding zijn van de komst van Jezus, dat is dan de eerste, Christus en dat is dan de tweede. En precies zo vinden we dat dan ook in Matthäus 1, in het zogenaamde geslachtsregister. Want dan vind je ook dat Jezus beschouwd wordt als een andere generatie dan Christus. Ze krijgen een ander volgnummer, hè? Jezus is nummer 13 en Christus is nummer 14. En dat komt natuurlijk dat de opstanding uit de dood daartussen zit, waardoor het als verschillende generatie gerekend kan worden. Maar meer speciaal is het zo dat Jezus dat is de naam die gegeven wordt aan hem in zijn eerste komst. En Christus is hij in zijn tweede en dus ook zijn definitieve komst. Dat blijkt ook uit wat we net gelezen hebben en wat ik vorige keer net nog even heb aangehaald. Namelijk Nadat Johannes gezegd had wie hij was, wordt hem gevraagd: waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Waarna we ons zouden moeten afvragen hoe de Joden dan bij de gedachte komen dat de Christus of Elia of de profeet, als Mozes dus, dat die zouden dopen, want dat geloofden ze kennelijk. Nou ja, geloofden, dat vermoeden ze dan toch op zijn minst. Hè? Want er staat: waarom doopt gij als je niet Christus zijt en niet Elia en niet de profeet? Zodat zij verwachten dat de Christus of Elia of de profeet zou dopen. Hoe ze daaraan komen weet ik ook niet, maar ze hebben dat kennelijk toch op een of andere wijze aan het Oude Testament ontleend. Maar zo zijn er zoveel dingen die de Joden wel kennen, die ze ontleend hebben aan het Oude Testament, terwijl ik ze er nog nooit in heb kunnen vinden. Dat zal wel aan mij liggen dan, maar als het de Joden vandaag vraagt, weten ze het ook niet hoor, hoe ze eraan komen. Net zo min. Heel eigenaardig dus. Het kan natuurlijk ook zijn dat het helemaal niet uit het Oude Testament komt, maar dat het uit de Joodse overlevering komt. En dat het inderdaad van duizenden jaren her inmiddels is overgeleverd. Want dat acht ik helemaal niet onwaarschijnlijk. Maar goed, daar hebben wij dan verder niet mee te maken, omdat wij de schriften navolgen. Maar goed, Johannes antwoordt op deze vraag en zegt: ik doop met water, maar hij staat midden onder lieden die gij niet kent, die na mij komt, enzovoorts. En die zou later, er staat later ook, hè, die zou met de geest dopen. De uitspraak die vele malen ook herhaald wordt, ook in de andere evangeliën. Zodat ook Johannes nu meteen zegt: ik doop met water, maar, en dan spreekt hij meteen niet meer over zichzelf, maar over: hij staat midden onder lieden die gij niet kent, die is het die na mij komt, enzovoorts. Dat wil zeggen, hij doopt wel, maar hij wijst meteen door naar de Heer Jezus, die na hem zou komen. En het blijkt later ook dat later zowel Johannes de Doper als ook de Heer Jezus doopte. Dat komen we tegen later in Johannes 3, vanaf vers 22. Zodat Johannes hier ook al meteen doorwijst van: als je gedoopt wil worden, zou je ook nog terecht kunnen bij Jezus. En zo is het natuurlijk ook. Maar hoe dan ook, hij zegt: hij komt na mij, en hij staat midden onder lieden, hij is er al. Maar hij zegt: welke voor mij geworden is, dat kan alleen maar slaan op de zogenaamde pre-existentie van de Heer Jezus, zijn voorbestaan, niet te verwarren met zijn voortbestaan. Dat heb ik eens ergens gelezen, drukfout, hè. Dat was in de lesboeken van de Brandpunt Bijbelschool, was dat. Ik zal het nooit vergeten. Stond verkeerd. Het ging over zijn voorbestaan, maar de drukker of de zetter of wie dan ook had ervan gemaakt voortbestaan. Want er was weer iemand die het niet begrepen had natuurlijk. Hè? En dat is precies het tegenovergestelde. Hè? Voortbestaan wil zeggen naar de toekomst. Voorbestaan wil zeggen hij was eer. Dat was vroeger al. Maar hier gaat het over zijn voorbestaan. Hij was eerder dan ik, zei Johannes. Dat kan niet slaan op de mens Jezus van Nazareth, omdat zoals bekend er een half jaar verschil was in de leeftijden van Johannes de Doper en de Heer Jezus. Volgens hun moeders in elk geval. Dat kun je zo terugvinden. Hè? Dus er is een half jaar verschil tussen, dat is ook niet zonder betekenis, maar daar heb ik het nou maar niet over. Het is namelijk hetzelfde half jaar verschil wat er ook zat tussen het sterven van Aaron en het sterfdatum van Mozes. Maar dat heeft ook daarmee te maken. Hetzelfde halve jaar verschil. Maar dat speelt de hele Bijbel door een rol. Want het halve jaar verschil, dat was er ook al bij de uittocht uit Egypte, wist u dat? Het was al een half jaar, werd daar zoek gemaakt. Dus er ontstond een half jaar verschil in de tijdrekening toen de zevende maand ineens de eerste maand van het jaar werd bij die gelegenheid. Ja, maar natuurlijk, dat wordt later ingehaald. Maar dat is nog toekomst, hè? In de toekomst zijn we dan ook een half jaar kwijt uit de tijdrekening, eigenlijk. Het wordt gewoon overgeslagen. Maar dat is bij de wederkomst van Christus pas. Maar dat is een heel ander verhaal, dus daar ga ik nou maar niet op in. Maar het leuke is natuurlijk wel dat nou gezegd wordt van, ja, dat half jaar verschil, het wordt later weer ingehaald, wordt weer rechtgezet. Dat is leuk als je dat in gedachten hebt, want het zou betekenen dat alsnog de geboortedata van Johannes de Doper en de Heer Jezus gelijk zouden zijn. Nee, dat is tijdrekenkundig en historisch natuurlijk nooit zo. Maar het kan dus wel zijn dat in de toekomst zij hun verjaardag vieren op dezelfde dag. Als het half jaar weer weggewerkt wordt en de zevende maand weer de eerste maand weer de zevende wordt, enzovoort. Wordt het half jaar gecorrigeerd. Ik geloof werkelijk dat dat gebeurt. Daar heb ik goede redenen voor. Maar dan vallen die data samen. Dan vallen sterfdatum van Aaron en Mozes ook samen, enzovoort. En er vallen nog heel wat meer dingen samen trouwens. Want dan valt ook samen de intocht in Jeruzalem, valt samen met Grote Verzoendag. En het feest van ongezuurde broden valt samen met het feest van Loofhutten. Leuk, hè? Ja, er zit nog wel het een en ander vast. Dat is het nou juist. Dat is een van de geheimen in de Bijbel, dat de dingen van elkaar gescheiden zijn. Die later bij elkaar zouden, of die eigenlijk bij elkaar horen, maar die bij het aanbreken van de wet uit elkaar getrokken werden. En die, als de wet voorbij is en het nieuwe verbond ook voor Israël als volk aanbreekt, weer gecorrigeerd worden. Dat wil zeggen, dan komen ze weer bij elkaar. Net zoals koningschap en priesterschap uit elkaar getrokken wordt. Mozes de koning en Aaron de priester, weet je wel. Wordt uit elkaar getrokken. Er zit een half jaar verschil tussen, ook bij hun dood. Maar, en hetzelfde verschil zit tussen Johannes de Doper, de priester, en Jezus de koning. Eén uit Levi, één uit Juda. Precies hetzelfde half jaar verschil. Maar in de toekomst valt dat weer over elkaar heen en komen koningschap en priesterschap dus weer bij elkaar. En dan krijg je dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, koning en priester tegelijk. Maar dat was de verkorte versie van het verhaal. Het verhaal is in wezen natuurlijk veel uitgebreider. Maar daar ga ik maar niet op in. Hoe dat ook zij, Johannes de Doper die wijst van zichzelf meteen naar de Heer Jezus. Ik heb al gezegd, hij zegt steeds, dat ben ik niet. Maar wij leren daarmee dat hij het eigenlijk dus wel is. Hij is in ieder geval een type van de Heer Jezus. En Johannes wijst dan ook meteen door. Hij zegt, ik doop met water, maar hij staat midden onder jullie die gij niet kent. Die is het die na mij komt. Maar hoewel hij na mij komt, is hij voor mij geworden. Dat kan dus niet op zijn geboorte slaan. Want dan was Johannes de Doper eerder. En dus kan het alleen maar slaan op het voorbestaan, de pre-existentie, het voorbestaan van de Heer Jezus. Waarover gesproken wordt bijvoorbeeld, en noem ik alleen maar de bekende teksten. Waarover gesproken wordt in Johannes 17. Als de Heer Jezus bidt tot zijn Vader in de hemel. En zegt daar in vers 5 van Johannes 17. Nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Nou, eer de wereld was is in elk geval lang geleden. En ook voor zijn geboorte uiteraard. De gedachte daarbij is dat de Heer Jezus inderdaad heerlijkheid had bij zijn hemelse Vader. Ook voordat hij op aarde geboren werd. En daarmee staat in ieder geval zijn pre-existentie, zijn voorbestaan vast. Het betekent dan ook dat de persoon van de Heer Jezus Christus niet zijn oorsprong vindt bij zijn geboorte in Bethlehem of daar in de buurt. Maar dat hij zijn oorsprong inderdaad vindt in de hemel, zodat het echt waar is. Niet alleen dat de mens verhoogd werd naar de hemel, maar dat het eerder ook waar is dat God vernederd werd naar de aarde. Want daar gaat het om. Dat is een belangrijke waarheid, vooral omdat er nogal wat stromingen zijn, of secten, hoe heet zoiets, hè, die tegendeel beweren. Hè? Nou, in ieder geval de Jehova's getuigen, want die houden het, of ze moeten dat inmiddels veranderd hebben, want ik hou het niet zo bij, maar daar verandert nog wel eens wat hoor. Maar hoe dan ook, de gedachte daar is dat Jezus van Nazareth wel een aardig mens was, die door God werd uitverkoren en verhoogd werd tot zijn rechterhand. Hè? En dat de laatste is natuurlijk wel juist, dat is eigenlijk helemaal juist, maar het is maar de tweede helft van het verhaal. De eerste helft van het verhaal is dat hij in de gestaltenis God zijnde het geen roof heeft geacht om zichzelf te ontledigen. Merk u dat ik het iets anders citeer dan het staat, of niet? Is Filippenzen? Nee, ik wissel de zinsbouw, de volgorde van de zinsdelen, wissel ik wat. Hij die goden even gelijk was, nou zal ik het nog een keer zeggen zoals ik het lees dan. Hij die goden even gelijk was, heeft het geen roof geacht zichzelf te ontledigen. Heb je dat? En heeft zichzelf dus vernederd. Heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is de mensen gelijk geworden. Is gehoorzaam geweest tot de dood, ja de dood des kruises. Dat is de weg van vernedering, waar de Jehova's getuigen niet zoveel van kennen. Want het gaat erom dat hij God was, maar hij heeft zich vernederd, heeft zich ontledigd, geledigd van zijn godheid. Want zo heet dat eigenlijk, ongeacht wat we daar nou onder verstaan. Maar zo heet het nou eenmaal. En daarna heeft God hem uitermate verhoogd. Dat laatste is natuurlijk waar. God heeft de mens, Jezus van Nazareth, gezet aan zijn rechterhand. Want hij is hogepriester in de ordening van Melchizedek. En volgens Hebreeën 5 vers 1 wordt elke hogepriester genomen uit de mensen. En gesteld bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Dus inderdaad, het is waar dat de mens, Jezus, verhoogd werd aan Gods rechterhand. Maar dat dat gebeurde, vindt in wezen zijn oorzaak in dat hij oorspronkelijk was God die zichzelf vernederd heeft. Die zich toch als het ware ontroofd heeft van zijn godheid. Want dat is de betekenis van de uitdrukking die het geen roof geacht heeft enzovoorts. Hè? Die zich als het ware ontroofd heeft. Hij heeft het zo zelf niet gezien. Maar zo zou je het kunnen zien, hè? Hij legde iets af waar hij het volste recht op had. Maar toch gaf hij het op om zich te vernederen enzovoorts. En dat is de gedachte, zodat we te maken hebben met zijn pre-existentie, zijn voorbestaan, voordat hij op aarde geboren werd. En vragen we nou niet hoe dat technisch werkte, want daar weet ik sowieso niks van. Nee, überhaupt niet. Ik weet sowieso niet hoe dat werkt met het ontstaan van leven hier. Laat staan dat ik zou weten hoe het zou zitten met een eventueel voorbestaan enzovoort. Dat zegt me niks. Maar het staat in de Bijbel dat het zo was. En dan, dat zegt hij niet alleen, Johannes. Hij zegt hij is voor mij geworden. Dat betekent dan ook, want daarom wordt het gezegd. Dat betekent dan ook dat de Heer Jezus hogere rechten heeft dan Johannes. Hij is dus belangrijker. Hij was namelijk ouder dan Johannes. Niet wat betreft zijn aardse geboorte, daar was hij tweede. Eerst Johannes, dan Jezus. Hè? Maar wat betreft zijn werkelijke existentie, zijn bestaan, was de Heer Jezus ouder dan Johannes. En heeft dus ook inderdaad oudere en daarmee dus ook letterlijk hogere rechten. Vandaar dat Johannes steeds doorwijst naar de Heer Jezus. En ik heb je al vaker gezegd, dit is natuurlijk toch het geheim, voor zover je dat zeggen mag, van het eerstgeboorterecht, waarbij het eerstgeboorterecht gewoonlijk op aarde gegeven wordt, als tenminste in de Bijbel een melding van gemaakt wordt, niet aan de eerste, maar aan de tweede. En dat is zo, omdat de tweede hier beneden, nee, het is nog geen Sinterklaas, maar het rijmt wel natuurlijk, maar dat de tweede hier beneden is boven de eerste, of was altijd al de eerste, en heeft daarom hogere rechten. Het is natuurlijk typologie. Maar wel een heel belangrijke. En dat is hier ook zo. Je hebt eerst Johannes, een half jaar later Jezus. Maar Jezus heeft hogere rechten dan Johannes. En als hier op aarde toch Johannes het eerste verschijnt, staat hij als het ware in de schoenen van de Heer Jezus. Want niet hij is de eerste, Jezus is de eerste. Eigenlijk. En wij zeggen dan, gemakshalve, want dan begrijpen we het beter, Johannes is dan een type van Jezus. Waarna Jezus in zijn relatie tot Johannes een type is van Christus in zijn relatie tot Jezus. Maar dat heb ik vorige keer al uitgelegd. Als er dan staat, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden, dan is de betekenis daarvan toch niet zo moeilijk. De gedachte is niet dat Johannes niet hoog genoeg zou zijn om zo'n nederig baantje te kunnen vervullen als het ontbinden van de schoenriem. Bovendien zie ik niet in waarom schoenriemen ontbonden zouden moeten worden. Volgens mij moeten ze gebonden worden, juist, hè? Eigenlijk. Maar hij zou ze ontbinden, eenvoudig, omdat het een uitbeelding is van het feit dat Johannes inderdaad in de schoenen van de Heer Jezus stond. Hij trad op, maar eigenlijk als beeld van de Heer Jezus, dus hij liep als het ware in zijn schoenen. Wij zeggen dat in het Nederlands ook, gelukkig. Daarom is het niet zo moeilijk uit te leggen nu. Want dat is de gedachte. Er zijn trouwens in andere schriftplaatsen ook andere uitdrukkingen die daarvoor gebruikt worden. Maar in het algemeen is de betekenis gewoon dezelfde. Johannes zegt, ik ben eigenlijk niet waardig dat ik een type ben, dat ik een beeld ben van Jezus. Dat is de gedachte. Maar hij is het wel. En dat heeft hij daarmee dus ook gezegd. Zij het dan dat hij het ook weer op bedekte wijze gezegd heeft. Maar al deze dingen zijn nou eenmaal bedekt. Zijn verborgene waarheden. Het is allemaal typologie. Waarbij hier meteen aan het begin van het optreden van de Heer Jezus al vermeld wordt. Dat zijn optreden afgebroken zou worden. Dat dit nog niet definitief is. Maar dat hij zou heen gaan. Het hele Johannes-evangelie spreekt daarover. Of de Heer spreekt erover in het hele Johannes-evangelie. Dat hij hier wel was, maar hij zou heen gaan naar waar hij tevoren was. Staat er dus vele malen. En hij zou dus weer terugkeren naar zijn vader in de hemel. Waarna hij in de toekomst opnieuw zou verschijnen. Nu ook weer zelf als de tweede. En de tweede is pas de definitieve. Met andere woorden, bij zijn opstanding. Of als je dat liever hebt, bij zijn wederkomst. Want dat is eigenlijk hetzelfde. Pas dan zou hij definitief verschijnen. Goed, nou, dan staat er bovendien nog in vers 28, deze dingen zijn geschied te Bet-Abara, maar dat is niet waar, het was niet Bet-Abara, het was Betanië. Er staat ook alleen maar hier in de Statenvertaling, Bet-Abara. Deze dingen zijn geschied in Bet-Abara over de Jordaan, waar Johannes was dopende, maar het was niet Bet-Abara, want de naam Bet-Abara vindt zijn origine in Origenes. Dat is een meneer, nee, ja, dat is een zo'n kerkvader heet dat. Zo'n oude, mag je dat nog zeggen? Neem je soms kwalijk als je praat over ouden. Maar in ieder geval, komt uit de oude geschriften der vaderen, de kerkvaders, Origenes zei ik vroeger altijd, het schijnt fout te zijn, maar ik hoor het zelf toch niet, dus dat geeft niet. Origenes moet het zijn, die was origineel blijkbaar. Ik weet niet waar dat woord vandaan komt. Maar,
uit zijn naam.
Dat moet haast wel, hè? Want die heeft zelf uitgevonden dat het Bet-Abara was, want iedereen wist, en ook hij wist, dat het er niet staat, maar dat er staat Betanië. Maar je hebt zo van die lui, die hebben dan problemen, want dan zoeken ze op een kaart, zoeken ze Betanië, dat gelegen zou moeten zijn aan water, en dus niet op een berg, maar aan de Jordaan dus bovendien, want dat staat hier. Over de Jordaan, waar Johannes was dopende. En men kon op de atlas geen plaats vinden die Betanië heette. Ja, wel één, maar die lag op de Olijfberg. En op de berg heb je gewoonlijk niet water, zeker niet de grote rivier. En als er al water is op een berg, is zeker niet voldoende om daarin te dopen. Tenzij dan dat het op een sprenkeling gebeurt. Maar dat geloof je toch zelf niet, hè? Nee, goed. Nee. Nou goed, laat maar zitten. Maar het was ook niet, het was niet Bet-Abara. Hoe komt Origenes dan aan Bet-Abara? Wel, dat is heel gemakkelijk, want je kunt het bijna zelf vertalen, die naam. Bet betekent huis en Abar, dat is hetzelfde als over. Dat staat er ook meteen achter. Bet-Abara, over. Abar, dat is ons woord, over. Want Bet-Abara wordt dan vertaald met het veerhuis. Heb je dat? Want veer, een veer, dat komt ook van het Nederlandse woord over, dat is allemaal hetzelfde. Dat heeft te maken met ergens overheen gaan, overzetten. Dus Bet-Abara, dat is ongeveer de naam van elk huisje wat aan de Jordaan stond. Want, hè, dat is een huis aan de Jordaan, dat kun je er vergif op innemen. Dat er of een brug is, of een veer is, of een doorwaadbare plaats. Dat heet trouwens ook een veer, hoor. Een doorwaadbare plaats, eventueel. Maar dat heeft men dus uitgevonden. En zo'n plaats is makkelijk te vinden. Want zo heten alle plaatsen aan de Jordaan eigenlijk Bet-Abara. Zo kun je elk huis noemen. Zodat Origenes de probleem zo heeft opgelost. Maar niet voor ons. Want nou kijken we op de kaart en zoeken Bet-Abara. Als je nou slechte Bijbelse atlas hebt, dan staat het erop. Dan heb je een goede atlas. Dan staat Bet-Abara er niet op. En zo hoort het natuurlijk. Het hoort er niet op te staan. Dat is een uitvinding van Origenes. En dat vertel ik erbij, anders zegt u weer dat ik het weer beter weet. Maar dat is niet waar. Iedereen weet, iedereen hoort ook te weten, dat het is bekend dat dat een verbastering is van de tekst. Het staat Betanië. Wij weten, moeten alleen achteraf toegeven dat we dan niet weten waar het lag. Maar dat maakt ook niet uit, want dan gaan we weer. Het maakt niet uit waar de dingen waren. Wat wel uitmaakt is wat de schrift over de dingen zegt. Dat is van belang. Waar het precies was, dat kan leerzaam zijn, maar het blijft zo dat we slechts hoeven te weten wat de schrift over die dingen zegt. En wat zegt de schrift over Betanië? En nou niet zeuren van welk Betanië, want dat maakt niet uit. Betanië is Betanië. Nee, niet als je het op de kaart moet aanwijzen, dan kan het best zijn dat er twee plaatsen zijn die zo heten. In Nederland heb je, hoeveel plaatsen heb je in Nederland die Hoorn heten? Nou, laat me zitten. Heb je nog meer plaatsen die Leerdam heten? Nee, dan nee, hè? Of niet? Heel lastig, maar daarom hebben we ook de postcode uitgevonden. Nou goed, maar dat was er nog niet toen. Nee, Bethanië, dat kennen we wel. Bethanië op de Olijfberg. En voor de typologie, voor de betekenis voor ons, hè, is van belang te weten wat Bethanië was. Bethanië is een plaats op de Olijfberg. Ja, dat was niet letterlijk de plaats waar Johannes doopte. Maar de gedachte is dat wij het dopen door Johannes in verband zouden moeten brengen. De hele bediening van Johannes, dus zouden we in verband moeten brengen met alles wat de schrift zegt over Bethanië. Daarna kun je het wel niet op de kaart aanwijzen, maar dat doet het toch niet toe. We gaan toch niet op bedevaart of iets dergelijks. Maakt niks uit. Nee, en dan gaan we dus naar Bethanië. En Bethanië ligt dan inderdaad niet zozeer aan de Jordaan. Typologisch dus wel. Het wordt er nou mee in verband gebracht. Op de kaart ligt Bethanië, want er staat ook in de Bijbel, op de Olijfberg. Dat is wat de schrift erover zegt. Plaats op de Olijfberg. Ik meen zelfs dat het letterlijk staat, hoor. Even kijken in Marcus. Marcus 11. Dat is trouwens helemaal niet zo ver bij de Jordaan vandaan, hoor. Marcus 11. Ja, zie je wel. Vers 1. En toen zij Jeruzalem genaakten, te Betfage en de Bethanië aan de Olijfberg. Want Bethanië was aan de Olijfberg, dat betekent gewoon dat het ligt op de hellingen van. Het kleeft eraan dus, hè. Aan de Olijfberg, of tegen de Olijfberg. Een andere manier van rekenen, op de Olijfberg natuurlijk. Anders bleef het er niet aankleven, hè. Makkelijk, hè. Voor zesters, dat maakt zo weinig uit. Toen zond hij twee van zijn discipelen uit, enzovoorts. Nou, daar zullen we het nou niet over hebben, want we krijgen later in Johannes 1 ook nog te maken met twee van zijn discipelen. En dat is ook nadat dus Bethanië genoemd werd. Al is het dan misschien een andere Bethanië, maar dat maakt voor ons niks uit. Het lag dus op de Olijfberg en daar gaan we weer, hoor.
Zullen we het rijtje nog eens even completer maken?
Er staat nog van alles op het bord.
Onder de linkse kant schrijven we erbij de Olijfberg. En op de rechterkant schrijven we erbij.
Nou? Ja, ook de Olijfberg. Dat kan natuurlijk.
Maar beter is Sion.
Want de Olijfberg is de berg die voor Jeruzalem, hier vandaan vanuit Nederland gerekend, achter en vanuit de Middellandse Zee ook, maar dat mag hem niet hinderen. In de Bijbel is het voor Jeruzalem, namelijk aan de oostzijde, dat staat in Zacharië 14. Olijfberg ligt buiten Jeruzalem, voor Jeruzalem, aan de oostzijde. Je wordt geacht eerst langs de Olijfberg te komen. Dat staat ook allemaal vermeld in de Bijbel, hè. Eerst, dat was Marcus 11 trouwens ook, als je het verhaal verder leest, dan lees je dus dat ze naar Jeruzalem onderweg waren, maar ze kwamen eerst langs de Olijfberg. Ze kwamen vanuit Jericho overigens, maar dan langs de Olijfberg en dan via de Olijfberg naar Jeruzalem. En Jeruzalem en Sion zijn synoniem en dat is omdat Sion de belangrijkste berg is in Jeruzalem, niet buiten, maar in Jeruzalem. En dat is weer zo omdat dat de berg is waarop het Koninklijk Paleis stond, dat wil zeggen, waarop de troon van David geacht wordt te staan. Niet te verwarren met Moria, de berg waarop de Ark des Verbonds, om dan ook maar een troon te noemen, de genadetroon, de Ark des Verbonds stond, maar in ieder geval de tempel. Daar troonde God zelf eigenlijk, maar het Koninklijk Paleis was Sion. En wat er gebeurd is, is dit dat de Heer eerst verschijnt op de Olijfberg, daarna pas in Sion, waarbij de Olijfberg en alles wat ermee samenhangt, de uitbeelding is van de eerste komst van Christus. En wat ermee verband houdt, hè? Vooral wat ermee verband houdt. En Sion is de uitbeelding van de tweede komst van Christus, zijn wederkomst in heerlijkheid en wat ermee verband houdt. Het eerste is buiten de lege plaats, en het tweede is de lege plaats zelf, dus in de lege plaats. Legerplaatsen, anders krijg je dat weer. Niet lege plaats, maar legerplaats, ja. Dat heeft zo zijn achtergrond, hè. In de eerste plaats heb ik al gezegd, het ligt aan de weg van Jericho naar Jeruzalem. Je vindt dat namelijk terug in de beschrijving van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Waar men van Jericho komt. En de weg van Jericho naar Jeruzalem leidt dan langs de Olijfberg. Dat lazen we juist in Marcus 11 bijvoorbeeld. We lezen het ook in Lucas 19, veel uitgebreider overigens. Dan komt men over de Olijfberg. En het eigenaardig is dan dat als je die weg aflegt uit Jericho, dan worden, als je Jericho uitgaat, worden de blinden genezen. Als je Jericho door, worden blinden genezen. De belastingambtenaren vallen uit vijgenbomen, maar dat doet er nou niet. Dus het, ja, dat noem ik wel even. Dan heb je van de rest van de dag wat na te denken. Hè? Want het is niet alleen voor de grap dat ik dat zeg. Hè? Want men komt uit de vijgenboom en de blinden worden genezen, allemaal in Jericho. En dat is een uitbeelding van dat de gelovige verlost wordt van de eerste beginselen der wereld. Van de wet bijvoorbeeld, maar helemaal van de eerste beginselen der wereld. En dat mag je zo letterlijk mogelijk opvatten, omdat Jericho niet alleen een beeld is van de wet, want dat zijn eigenlijk de vijgenbomen die in Jericho stonden. Maar Jericho zelf is eigenlijk een uitbeelding, daar gaan we weer hoor, is eigenlijk een uitbeelding van de wereld als zodanig, die eens gevallen is, woestheid en ledigheid en duisternis werd, en die daarna herbouwd werd in de 7 dagen van Genesis 1. En waaraan later ook die wet gegeven werd enzovoorts. Heb je dat? Want wat gebeurde er met Jericho, als we het in de Bijbel tegenkomen? Het begint met dat er een bordeel is. Blijft trouwens staan, de rest van de stad wordt verwoest, een merkwaardige zaak. Ik heb het laatst eens aan de EO gevraagd, maar die konden mij geen antwoord geven. Nou, laat maar zitten. Nee, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Als je niet met typologie om kunt gaan, dan kom je daar dus nooit uit, hè? Dan ga je met ethiek om dus, want dan wordt het alleen wet en dan begrijp je daar dus niks van. Maar goed, het gebeurde dus wel, maar het ene huis bleef er staan, maar Jericho als zodanig werd verwoest en daarna werd het herbouwd in overeenstemming met de wijze waarop het eventueel herbouwd zou moeten worden. Als het herbouwd zou worden. Lees het maar na in Jozua. Er wordt gezegd dat het herbouwd zou worden en hoe het herbouwd zou worden. Meestal trekt men slechts de conclusie dat er staat dat het niet mocht. Dat is wat overdreven conclusie. Want later wordt het herbouwd in overeenstemming met de wijze waarop het gezegd was dat het zou gebeuren. Namelijk op het, waar staat er letterlijk? Ik doe het uit het hoofd, want als ik het opzoek kom ik natuurlijk in geen jaren door Johannes 1. Hè? Leuk, hoe men, ik moet het toch opzoeken, er zit weinig anders op. Hè? We hebben hier ook al niet eens een discussie gehad over Sarah die lachte en zo, was dat hier? Wat er nou eigenlijk precies. Van de week kwam ik nog een argument tegen, dat namelijk een hoofdstukje eerder staat dat Abraham lachte. En precies dezelfde uitspraken deed als Sarah eigenlijk. Dat ben ik helemaal vergeten, want van Abraham zegt men nooit dat hij ongelovig was dus. En als Abraham lachte en hij wordt niet voor ongelovig uitgemaakt als gevolg daarvan, dan kun je dat van Sarah dus ook niet zeggen. Hè? Maar goed, zoek je dat nog maar eens na. Dat is argumentatie achteraf. Maar goed, ik was onderweg naar 1 Koningen 19, geloof ik. Want daar werd het herbouwd. Nee, ik ga naar 1 Koningen. In Jozua werd het verwoest en er staat ook bij hoe het herbouwd zou worden. Maar ik weet niet precies waar, maar in 1 Koningen 17 staat dat het herbouwd werd. En daar staat bij een verwijzing naar Jozua 6. Zo kom ik er dus toch achter waar het allemaal staat. Begrijp je wel? Maar 1 Koningen 16, waar in vers 33 staat, ook maakte Agab een bos. Dat is een rare vertaling, want het is eigenlijk, het was een totempaal eigenlijk. Nee, ik heb nog een paar namen, maar die bewaar ik voor een andere keer. Hij bouwde zogezegd een bos, zodat Agab nog meer deed om de Heere de God Israëls tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. En in zijn dagen, in de dagen van Agab, bouwde Hiel de Betaliet Jericho op. Namelijk, hij deed dat op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft haar gegrondvest, en op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. In overeenstemming met het woord des Heren, dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Noem, gesproken had in Jozua 6, vers 26 dus. Dus hij deed iets in overeenstemming met wat met de Heren door de dienst van Jozua gesproken had. Wat deed hij dan verkeerd?
Maar staat er ergens anders dat het niet meer opgebouwd moet worden?
Ja, staat dat er? Goed. Dan gaan we naar Jozua 6. Ik hou mijn vinger even bij 1 Koningen 16, want ik heb het nog niet goed genoeg gelezen, hoor. Waar wil die terechtkomen? Dat zit na de boeken van Mozes. Maar dat zit... Nee. Daar hebben ze weer, hè. Jozua 6. Waar staat in vers 26. En ter dezelfde tijd bezwoer hen Jozua zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Jozua 6, vers 26. Vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Mocht het nou, of niet?
Nee, in mijn gevoel niet. Als je toch vervloekt wordt, dan moet je toch beter niet doen.
Nee, we gaan toch weer naar de leesoefeningetjes. Er staat gewoon dat degene die het doet, vervloekt zou zijn. Maar er staat niet waarom hij vervloekt zou zijn. En er staat zeker niet dat het niet mocht. Er staat alleen wie het zou doen, zou daarmee een vloek op zich laden. Maar dat het niet mocht, staat er niet. Sterker nog, er staat dat hij ze grondvesten, dat wil zeggen, als je zegt het mocht niet, dan komt daarna de inconsequentie, de hypocrisie eigenlijk, van dat er dan achter staat hoe het moet. Want er staat dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en naar poorten stellen op zijn jongste zoon. Dus de heer zegt hoe het moet. Wie het doet, draagt een vloek. Maar er staat wel hoe het moet. Nou, daar is niks moeilijks aan. Dat zal ik je meteen vertellen. Dan nemen we weer grote stappen, hè. Daar is niks moeilijks aan. Want degene die Jericho weder opbouwde, wie was dat? Degene die de vloek droeg. Noem eens iemand die een vloek droeg in de Bijbel. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Waarom dood des kruises? Omdat er vloekdood was, want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, aangehaald in Galaten uit het Oude Testament. Want die man die het deed, Hiel, nou, reken ik het niet helemaal op, en u weet, mijn Latijn is niet zo best, en mijn Hebreeuws is nog slechter, maar Hiel betekent zoveel, dacht ik, als de levende God. Hè? Giel is het natuurlijk, hè? Ja, de levende God. Dus dan lees ik weer even in 1 Koning 16. In zijn dagen bouwde de levende God.
Ja.
Dat staat er letterlijk. Alleen, we vatten het op als eigen naam. Het zal ook wel. Maar niettemin staat dat er letterlijk in het Hebreeuws. In zijn dagen bouwde de levende God de Bethelit. Dat wil zeggen, hij woonde in Bethel. Maar Bethel betekent huis van God. Wie woont er in het huis van God? Wie is de levende God überhaupt? In zijn dagen bouwde de levende God, die in het huis Gods woont, of daar vandaan kwam althans, hè, die bouwde Jericho op. Jericho, dat kun je vertalen met de geest van Jehovah, dat is helemaal interessant, maar goed. Toch, hè? Ja. En hij bouwde het op Abiram, en Abiram betekent mijn vader is verheven. En hij heeft daar gegrondvest. En op Segub zijn jongste zoon. Segub betekent ook zoveel als verhoging of zoiets. In ieder geval ook iets wat hoog of heerlijk is. Dat wil zeggen, daar vind je niks negatiefs in. Integendeel, het is alleen maar positief.
Maar waarom staat het er nou zo?
Huh? Nou, in de eerste plaats staat er neutraler dan wij gewoonlijk denken, omdat we bevooroordeeld worden. We hebben geleerd wettisch te denken, meestal. En dus denken we, er werd verboden om het te doen. En wie het doet, die krijgt dus een vloek. Maar de gedachtegang is gewoon dat Jericho een beeld is van de oude schepping. Die geoordeeld wordt. Die woestheid en ledigheid en duisternis wordt. In Genesis 1 vers 2 bijvoorbeeld. Om de andere plaats in de Bijbel dan maar niet te noemen. Maar zo was dat. Dus die was in het oordeel terechtgekomen, was in zonde gevallen, kwam in het oordeel enzovoorts. Maar er was iemand die dat weer opbouwde, want er was iemand die de wereld, de schepping en dus weer opbouwde in de bekende 7 dagen van Genesis 1. En dat was uiteraard de Heer Jezus, dat was de Zoon. Staat aan dat hij dat deed. En dus draagt hij de vloek. En dat klopt. Want die vloek hield inderdaad in dat hij gekruist werd. Waarom? Omdat hij verantwoordelijk gesteld werd voor het Jericho wat nu herbouwd was. En zo is het nou eenmaal. De Heere Jezus Christus is inderdaad, Jehovah bedoel ik uitdrukkelijk, hè? De Heer, ik zei het niet voor niks, Jehovah Jezus Christus, is degene die in wezen verantwoordelijk is voor de schepping als zodanig. Alles met elkaar, het hele verhaal. Alles. Hij is niet een buitenstaander die zei van, ach, nou vooruit, laat ik wat voor die wereld doen. Nee, hij was degene die die wereld gemaakt heeft. Ik zei nou niet geschapen, dat kan ook. Maar dat bedoel ik nou even niet, ik bedoel het iets beperkter. Hij heeft deze wereld gemaakt in de bekende 7 dagen. Hij is dus verantwoordelijk voor de situatie van de wereld. Sterker nog, alleen, luister alsjeblieft goed. Anders dan krijg ik weer te horen dat ik gezegd heb dat de Heer zelf de zonde heeft uitgevonden. Maar dat is niet waar. Maar de Heer heeft deze wereld gemaakt en ook de mens gemaakt. En de mens geformeerd uit de stof van een gevallen aardbodem, waardoor de mens ook inderdaad zelf viel en wel in de aardbodem. Maar degene die daar verantwoordelijk voor was, is uiteraard degene die de mens zo gemaakt heeft. Begrijp je me goed? Ik zeg niet, en ik bedoel ook helemaal niet, dat God of dat de Heer, de Heere God moet ik dan zeggen, dat die de zonde heeft gemaakt of geïntroduceerd in de mensheid. Ik zeg alleen dat uit een gevallen wereld God de mens formeerde. En zoals die gevallen wereld besmet was met de zonde, zoals de mens die daaruit gemaakt werd, was ook besmet met de zonde. Dat legt de oorzaak van de zonde niet bij de Heer, maar het legt wel de verantwoordelijkheid bij de Heer voor het feit dat deze wereld, zoals die nu bestaat, zondig is. En dat was helemaal geen probleem. Bij God niet in elk geval, omdat inderdaad ook van Jericho, de herbouw van Jericho gezegd wordt, dat als het gebeurt, dan heeft dat consequenties. Degene die het doet, die draagt namelijk de vloek. En dat geldt voor de Heer Jezus natuurlijk. En bovendien, zal die stad of die schepping dan gegrondvest worden op de eerstgeboren zoon, dan wel op de jongste zoon. En dan moet je dus niet zeggen de een en de ander, maar dan moet je begrijpen dat de eerstgeborene, dat is niet degene die het eerst geboren wordt, maar dat is degene met het eerstgeboorterecht. Dat is eerstgeboren, dus in de praktijk de jongste kan zijn. En in de Bijbel komt dat nogal eens voor. Dus de eerstgeboren zoon. En de jongste zoon is hetzelfde. Nou weet ik wel dat in 1 Koningen 16 staat dat de eerste die heet Abiram en de jongste heet Segub. Dat weet ik wel. Maar als je de namen bekijkt, dan zijn ze bijna gelijk wat de betekenis betreft. Je schrijft ze anders, je spreekt ze anders uit. Maar het is toch hetzelfde. Eigenlijk. Want die beide zonen zijn beide een uitbeelding van Jezus Christus. Die de eerste en de laatste is. Zegt hij zelf, Openbaring 1. Hè? Het is gewoon hetzelfde. Bovendien, als je stad fundeert op Abiram of de poorten stelt op zo'n zoon, dat maakt in de praktijk geen verschil. Dat is ook hetzelfde namelijk. Dat hoeven dus geen twee zonen te zijn. Dat kan één en dezelfde zijn. En het is ook één en dezelfde uiteindelijk, omdat het spreekt over de Heer Jezus Christus. De gedachte is dan dat de wederopbouw van die wereld die toen was, hè, ik gebruik de term uit Petrus, dat gebaseerd was op het offer wat gebracht zou worden door, of in moet ik eigenlijk zeggen, in de Heer Jezus Christus. Daarom staat ook altijd, of altijd, maar daarom staat er ook over het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt, uit Johannes 1 vers 29, dat het geslacht was voor de nederwerping der wereld. Waarbij nederwerping der wereld is, overeenkomt met het oordeel dat kwam over Jericho. Komt namelijk overeen natuurlijk met de wereld die woestheid en ledigheid en duisternis werd. Hè? Maar voor het dat gebeurde was het lam, als het ware, maar was het lam geslacht. Dat betekent dat het herstel, de restitutie, de herstel van de wereld in de 7 dagen al gebaseerd was op het offer wat dan in de tijd gerekend niet gebracht was nog, maar wat, waarvan wel vast stond dat het gebracht zou worden. En daar gaat het maar om, zodat het ook het herscheppingswerk, moet ik maar zeggen, het werk van restitutie in de zeven dagen, gebaseerd was op het offer wat gebracht zou zijn en wat van God uit gezien dan ook eigenlijk al gebracht was. Dat is de gedachte, stond van tevoren vast. En zo gebeurde het ook. Jericho zou herbouwd worden, maar van tevoren stond vast hoe? Namelijk op welk fundament? En met welk recht, daar gaan we weer hoor, met welk recht herstelde de Heere God een wereld die hij eerst geoordeeld had? Nou, op grond van het recht wat vervuld zou worden in de Heere Jezus Christus. De eerstgeboren zoon, maar in andere zin de jongste zoon. Namelijk de Heere Jezus, inderdaad, dat is het. Zodat het herstel van Jericho wel beschouwd kan worden als iets wat eigenlijk niet kon en eigenlijk niet mocht, omdat op zich zondig is. Maar het neemt niet weg dat precies die dingen wel worden toegeschreven aan de Heere Jezus. Die dan ook de consequenties daarvan droeg en zich dus inderdaad verantwoordelijk stelde voor die wereld en daarom de zonden der wereld wegnam door zijn eigen zondood. Want hij was de verantwoordelijke en hij droeg dus ook de straf der zonde. Dat is de gedachte. Dat is niet, en dat werpt een heel ander licht op die discussie die bestaat over of het al of niet rechtvaardig is dat de een de straf draagt voor de ander. Het begrip van plaatsvervanging, weet je wel. Dat is in de theologie natuurlijk helemaal een omstreden zaak ook altijd. Hè? Van, hoe heette die man, nou, dat is niet belangrijk hoe die heette. Die zei, het bloed van Christus, geef mijn portie maar aan Vicky. Zei die, hè. Ja, vergeet je nooit meer zo'n uitdrukking. Want de hele plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus zag maar niet zitten. Men beschouwt het ook dikwijls nog steeds als onrecht dat de een de plaats van de ander inneemt. Ja, behalve als de een de eigenlijke verantwoordelijke is. Ja, in die zin zou je kunnen zeggen, de mens is verminderd toerekeningsvatbaar, in het algemeen. Hij is wel zondaar, hij draagt die schuld ook wel, maar hij is verminderd toerekeningsvatbaar, omdat hij er eigenlijk niks aan kan doen. Hij is zo geboren. Dat is ook zo. Wij zijn als zondaren geboren, dat zegt de Bijbel. Nou, voormalen onze schuld. Waarom moeten wij die straf dragen? Ja, we hebben dat nu eenmaal gedaan, dat is een juridisch feit, enzovoorts. Of we zijn nou eenmaal wie we zijn en daarom niet te hanteren, dus doodschuldig, mogen niet blijven leven. Hè? Zijn afgekeurd eigenlijk, dat is het eigenlijk. Hè? Moeten geëxecuteerd worden. Ja, maar we kunnen er niet echt wat aan doen. Wie is de verantwoordelijke? Om het woord schuld dan maar niet te gebruiken. Want de Bijbel zegt dat het wel onze schuld is. Maar dat kan weer, omdat het begrip schuld natuurlijk wat anders ligt dan in de Bijbel althans, dan in onze omgangstaal. Hè? Schuld is gewoon, heb je het gedaan of niet? Maar, hè? Ja, dan kom je vrije wil. Je hebt het zelf bewust gedaan. Je hebt gezegd, ik doe dat of ik doe het niet. Maar in ieder geval, zo gaat het. Maar daarachter ligt natuurlijk de verantwoordelijkheid die de Heer Jezus op zich geladen heeft. Toen hij deze wereld herstelde en daar inderdaad menselijk leven in plaatste enzovoort. Besmet met de zonde. Dat kon hij alleen doen omdat hij daarvoor de straf zou dragen, de verantwoordelijkheid zou nemen en bovendien een weg ter verlossing zou aanreiken. Via zijn vernedering en zijn dood en opstanding. Ja, dat is ook gebeurd. Nou, en dan, ja, dan schieten mij nog tal van voorbeelden te binnen. Het eigenaardige is namelijk dat deze dingen hoofdzakelijk in de Bijbel geïllustreerd worden. Dat wil zeggen, niet geleerd, maar geïllustreerd. Ik zou nauwelijks teksten kunnen aanreiken waar deze dingen letterlijk staan. Maar ik zou talloze schriftplaatsen kunnen aanreiken waar het overdrachtelijk staat. Waar de lijn heel gemakkelijk te volgen is. Zal ik er eens één noemen? Het wordt er misschien niet makkelijker van, maar ik zal er één noemen. Eén waar ik wel vaker over gesproken heb, dan kan u dat altijd weer natrekken. Dat is die van, waar begin ik over? Dan moet ik het verhaal vertellen, maar ik kan die verhalen zo slecht vertellen. Maar het verhaal van David en Batsheba. Dat mocht dus niet. Nee, dat mocht niet, nee. Zoals het lied zegt, hij mocht er wel naar kijken of mocht het ook niet. Nou goed, maar aankomen niet in elk geval. Ja, hoe vertel je zoiets? Hè? Ik heb daar zo'n moeite mee altijd. Hè? Meestal wordt het veroordelend verteld. Hè? Dat die David, die man naar Gods hart en dat soort dingen meer, De geliefde, hoe heet die eigenlijk, hè? Dat die zulke dingen deed, waarvan we allemaal weten dat dat niet mag. En dat het, nou ja, goed, dan zeg ik het veel te zwak volgens sommigen. Maar goed, hij deed het in ieder geval wel. Waarna hij het bestond om in een soort van zelfmedelijden deze situatie nog eens helemaal op te blazen. Hè? Niet, of hebben we Psalm 51 nooit gelezen? Daar vindt u heel overdreven gezwollen taal. Zoals je dat bij David zoveel vindt overigens.
Is dat
ook een oordeel? Nee, ik wijs er maar op, hè. Nee, Peters deed dat ook. Die zei, David, die zegt wel van, gij hebt uw, nou, we was het ook weer, uw zoon of uw uitverkoren of uw knecht, in de dood niet verlaten en die heeft in het graf geen verderving gezien. En Peters zegt, nou, het kan wel wat minder, David, want je bent gestorven en je graf is nog steeds onder ons. Hè? Dus het zal wel meevallen daarmee. Maar Peter zegt, ja, maar ja, David sprak ook niet over zichzelf. Dat was het geheim. Hij sprak niet over zichzelf, want dus Handelingen 2 staat het ook allemaal letterlijk. Hè? Dan zeg ik, ga op Psalm 51 en dan citeer ik uit Handelingen 2. Nou goed, maar Peter zegt dan, David was een profeet. En David heeft dus gesproken over die zoon die uit zijn lijf voortkomen zou. Over de Christus dus. Want die heeft in het graf geen verderving gezien. Nee, voor het zover was stond hij eruit op. David niet, maar Christus wel. Dus het ging over de Heer Jezus Christus. En dat geldt niet voor die twee psalmen die daar in Handelingen, zijn er twee geloof ik, hè, die in Handelingen 2 worden geciteerd. Maar dat geldt voor alle psalmen van David. Ook Psalm 51. En Psalm van David voor de opperzangmeester. Nou ja. Opperzangmeester, vooruit. Doe maar. Maar toen de profeet Nathan tot... Dat is net zoiets als Betabara, weet je wel. Je moet toch wat bedenken, want begrijpt men het niet, hè. Nou goed. Maar toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Batseba was ingegaan. Ik vind het altijd zo leuk gezegd wordt, dat mag je ook niet zeggen geloof ik, maar ik vind het wel leuk. Nathan was tot hem gekomen nadat hij tot Batseba was gekomen. Nou goed, vers 3. En hij, daar komt de psalm. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit. Ja, kan je mooi zeggen, maar het was allemaal al gebeurd en gedane zaken nemen geen keer. En de buurman was dood inmiddels. De buurvrouw niet, maar Batseba dus. Maar Uria wel, ja. Ja, of was dat het gemene? Had die buurman moeten laten nemen? Nou, goed. Ja, nou ja. Hè? Maar hij zegt, wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. En dan vers 6, tegen u alleen heb ik gezondigd. En de buurman dan? Had hij daar niet tegen gezondigd?
Die heeft hij ook laten
komen. Ja, Uria, die stuurde die naar de voorhoede van het gevecht, zodat hij daar in de strijd als eerste zo ongeveer, was de bedoeling, zou omkomen. Had hij daar niet tegen gezondigd? Antwoord, dat is hetzelfde. Tegen het antwoord. Enige zinvolle antwoord ook. Want Uria is een type, is een beeld van God. Waarbij Batseba, de dochter van de zeven heet dat, een type is van inderdaad deze wereld. In de oorspronkelijke situatie, in een oorspronkelijk huwelijk met Uria. En de gedachte is dan dat deze David zich ontfermd heeft over, maar ja, dan vinden de mensen dat ik dat veel te positief zeg. Maar dat was wel zo. Hij is ontfermd over Batseba, heeft haar tot de zijne gemaakt met alle consequenties van dien. Maar de dood van Uria is een type van de dood van de Heer. Ik zei met opzet Heer, Jehovah, de Heere God, hè. Term die ik hier in Leerdam makkelijk gebruiken kan. Maar ik zou hem vaker moeten gebruiken eigenlijk. Hè? De Heer, niet zozeer de Heer Jezus, maar de Heer namelijk de Heere God, de Schepper. Want inderdaad, die stierf. Dat is ook inderdaad zo, in de strijd. Maar het resultaat was dat de vrouw en daarmee deze wereld toekwam aan David, die dan een beeld is van degene die uit de dood is opgestaan. Voor Bathseba was dat in elk geval zo. Ze werd bevrijd van de ene man door zijn dood. Ja, of het nou zo'n beul was, daar gaat het nou niet over, maar het was toch zo. Je moet het gewoon neutraal vertellen, je moet eindelijk ophouden met die wet in je gedachten te hebben, met ethisch te redeneren, weet je wel. Je past gewoon Romeinen 7 toe, de vrouw was vrij van de wet des mans, was volkomen terecht, was vrij van de wet des mans omdat de man gestorven was, en ze was dus vrij om zich te verbinden aan een andere, namelijk bij voorkeur met degene die uit de dood was opgestaan. En daar is David dan een beeld van. Alleen die twee situaties lopen in elkaar over en zijn ook oorzakelijk aan elkaar verbonden. Dat wil zeggen, Bathseba werd al aan David verbonden terwijl Uriah nog leefde, en David was er verantwoordelijk voor dat Uriah stierf. Maar precies zo'n situatie kennen we in de schepping. Waarbij deze wereld van die 7 dagen, Bathseba dus, hè, waarin deze, want Bet is dochter, of Bat, maar ook huis, hè, huis van de 7 kun je ook vertalen, dus gewoon deze wereld, waarbij deze wereld op een of andere wijze al verbonden wordt met de Christus, de opgewekte, die nog niet is, kan ook eigenlijk nog niet, maar men ziet daar naar uit, men grijpt daarop vooruit, en dat is niet te veroordelen, dan worden juist toe opgeroepen om dat te doen. In oud-testamentische tijden werd de mens in het algemeen, en Israël in het bijzonder, opgeroepen om zich te verbinden met de Christus die zou verschijnen, en om daaruit te leven. Uit toekomstverwachting, want het zou zo gaan en dus. En achteraf pas, juist omdat de opgewekte zou verschijnen, en omdat dus de wereld verbonden zou worden met de levende Christus, moest Jehovah, de Heere Jezus, sterven. En daar, Uriah een beeld van. Hoe vertaal je Uriah? Het licht, licht. In ieder geval. In ieder geval licht. Het komt van, ja, oor is licht, ja. Dat is licht, dat heeft met licht te maken. Het licht der wereld, zoiets. Zeker wel. Maar dat is de gedachtegang. En vandaar dat David kan zeggen, hier in zijn, als hij zijn zonde draagt, dan zegt hij tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Dus de zonde in verband met Bathseba. Maar het is hetzelfde als de zonde in verband van hier, zal ik dan maar zeggen, in verband met het wederopbouw van Jericho. Het is precies hetzelfde. Maar het is de zonde die de Heer Jezus droeg der wereld en die hij weg zal dragen. Zodat David hier spreekt over, tegen u alleen heb ik gezondigd, is het de Heer die spreekt tot zijn hemelse vader en over de zonde die hij op zich genomen heeft, de zonde der wereld namelijk, waar hij boete voor zou doen. En daar gaat het hier over. En de psalm verder spreekt dan ook over dood en opstanding van Christus en zelf over de oprichting van zijn koninkrijk. Want het eindigt ook in vers 20 bijvoorbeeld met doe wel bij Sion naar uw welbehagen. De hele heilsgeschiedenis staat in deze psalm. Vanaf het herstel van deze wereld, zal ik maar zeggen, vanaf de restitutie. De Heer dus die de zonde der wereld droeg. Maar ook wegdroeg zijn dood en opstanding uit de dood. De uitstorting van de geest in vers 13 bijvoorbeeld. Of vers 12 en 13 eigenlijk. En daarna inderdaad de volgende bedelingen, zal ik maar zeggen. Eerst het verborgen koninkrijk wordt genoemd vanaf vers 15 tot en met 17, 18 ongeveer. En daarna, misschien 19 dan vooruit. Maar daarna de laatste twee versen in ieder geval de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde. Dat is de gedachtegang. En dan heb ik het even vlot verteld. Het verhaal zit natuurlijk veel uitgebreider in elkaar. Maar niettemin, dat is het. Nou goed, hoe komen we daar nu op terecht?
Ik wil even weten.
Ja?
Hoe doe je dat in de praktijk, die Jericho bouwen op die twee kinderen?
Oh, ja, dat is waar. Daar heb ik weinig van gezegd.
Ik snap het wel in het plan waarmee het dan bedoeld is. Maar ja. Iemand heeft toch gedaan, zoals in die precies nog, maar hoe doe je dat dan in de praktijk op die
eerstgeboren zoon? Zal ik je vertellen. De traditionele gedachte die ik dus op de zonderschool hoorde, u weet dat ik op de zonderschool geweest ben, hè? Ja, dat is dan dat Dat gaat meteen heel negatief, hè, want het moet vooral veroordeeld worden. De man Hiel zal dus zijn zonen geofferd hebben, gedood hebben en begraven hebben.
Precies.
En om te voorkomen dat ze ooit uit het graf komen, heeft hij op hen dus de muren en de poorten van Jericho neergezet. Maar dat, en dan kan je meteen nog bij vertellen dat dat in het verleden wel gebruikelijk was, want het was wel, deed men vaak iets bouwen op een graf. Ja, klaar, uit. Maar punt 1, er staat niet dat Hiel dat gedaan heeft. Het kan best zijn dat die jongens bij een motorongeluk... nee, dat kan niet. Nou ja, maar ze kunnen ook gewoon vanzelf gestorven zijn en begraven zijn. Nee, dat kan. Dat staat er niet bij. Dat staat er niet bij. Het is een beeld van de dood van de Heer Jezus. Maar hoe het tot stand gekomen is bij Hiel en zijn zonen staat er niet bij. Dus er valt ook niks aan te veroordelen. En dat men op het graf van iemand wat bouwt, dat is een heel, niet negatieve, maar heel positieve gedachte. Omdat het bouwen juist een beeld is van opstanding. Bouwen is altijd bouwen vanuit de grond. Men graaft altijd eerst de graf en legt dan het fundament. Dat wordt begraven namelijk, het fundament, toch? Dat is al dood. En daarop, op die dood wordt gebouwd en dat is opstanding. Dat is een heel positieve gedachte. Vandaar dan ook dat men, goed dan, vanuit het bijgeloof. Vooruit dan. Vanuit bijgeloof bijna alle volkeren wel ergens eerst iets in de grond stopt alvorens het huis te bouwen. En dan bedoel ik niet het fundament, maar iets anders. Iets wat niet deel uitmaakt van het bouwwerk officieel, wat ook niet nodig is, maar wat men wel doet. In Nederland niet meer, in onze cultuur niet meer. Wij kennen alleen nog het leggen van de eerste steen. En dat is natuurlijk toch hetzelfde.
Laatst stond er
een beetje
guld onder een
heipaal. Guld onder een heipaal? Ja, dat, maar dat is wel... Ja, wij noemen dat bijgeloof geloof ik tegenwoordig, hè? Bijgeloof of magie, maar het is natuurlijk gewoon symboliek. Wat heel gebruikelijk is, was in elk geval, was het begraven van een kop van een rund. In de grond als fundament. Gewoonlijk werd dat dan ook gedaan op de plaats waar de ingang kwam, onder de poort. Maar dat is dus hetzelfde. Poort is ook eigenlijk fundament. Poort is de plaats van waaruit iets gecontroleerd wordt. In- en uitgaan, weet je wel, waar de macht uitgeoefend wordt, enzovoorts. En dan wordt zo'n ding begraven in de grond. Of, want dat is een variëteit, om zeker te zijn dat het er is, doet men het ook anders. Namelijk, men hangt die ossenkop, die stierenkop, die hangt men op boven de deur. Dat is daarvan afgeleid. Maar oorspronkelijk is het, er wordt begraven in de grond. En daarop wordt gebouwd. En dat is ook wel aardig, want de kop van een os, de kop van een stier, hebben we het al eens over gehad, hè? Dat was in Harmelen natuurlijk. Dat is een alef, dat is de eerste letter van het alfabet. Dat betekent namelijk dat het een ossenkop is. En uit die eerste letter komt immers alles voort. En die eerste letter wordt niet uitgesproken, die is er niet, die zie je niet, die wordt geschreven. Maar die speelt verder geen rol. En dat duidt ook op dat begraven in de grond. Hij is weg, wellicht als fundament. En daaruit komt het voort. Waarbij een kop volgens een ander Hebreeuws woord het begin is. Ros, hè? Resh, of hoe het maar heten mag. Vandaar het komt het voort, precies dezelfde gedachte. Dus het bouwen op zo'n op een graf, ja, dat is helemaal niet zo gek.
Dus hier heeft eigenlijk alleen maar iets wat de Heer al bedoeld had uitgevoerd,
ja.
Ten koste van twee zonen.
Niet eens ten koste van twee zonen, want het kan ook niet één. Het kan namelijk zijn dat die lui al overleden waren, vanzelf.
Dat hij op het idee kwam te doen, omdat zijn oudste jongste
zoon al overleden waren.
Jawel, maar het kan ook wel zijn dat Hiel gewoon een profeet was, dat staat er allemaal niet bij, en dat God hem gezegd heeft dat hij het zo moest doen. Waarna het ook wel kan zijn dat hij zijn zoon heeft moeten offeren zoals Abraham. Dat kan ook, maar dat zou ik er maar niet bij bedenken. Want waarom zouden wij negatieve verhalen gaan zitten bedenken? Dat heeft geen enkele zin.
Maar het bouwen is ook iets dat is nog een positief. Kan ook op je bouwen?
Ja.
Altijd positief.
Ja. Maar Jericho heeft natuurlijk een wat negatieve plaats in de Bijbel. En daarom gebeuren in Jericho de positieve dingen. Dat is steeds zo. Zoek Jericho maar op in de Bijbel waar het voorkomt. Daar gebeuren altijd positieve dingen. De wonderen. Elia of wie was het? Elisa. Nou ja, in die dagen in ieder geval speelt het een rol. Trouwens, daar gaat het hier over in 1 Koningen 16. Het laatste vers staat dan: in zijn dagen bouwde Hiel de Betaliet Jericho op. En het volgende vers zegt: en Elia de Tisbiet van de inwoner van Gilead zei tot Agab. En dan begint het optreden van Elia. En daarna natuurlijk Elisa. En daarin speelt Jericho een belangrijke rol. En als later de echte Elia dan wel Elisa komt, namelijk Jezus Christus. Want Jezus is Elia en Christus is Elisa. Hè? Heb ik alles opgeschreven hier. Staat er nog?
Ja.
Leuk. Dan speelt zich ook een groot deel van de geschiedenis af in Jericho. Nou, het is in ieder geval een belangrijke plaats.
Ja.
En de weg tussen Jericho en Jeruzalem wordt ook naar verschillende richtingen afgelegd. Dat weet u toch, hè? Dat wordt dus hoog tijd voor de koffie natuurlijk. Maar wordt naar verschillende richtingen afgelegd. Je hebt namelijk de route van Jeruzalem naar Jericho. Dat is de verkeerde, want dan val je onderweg in rovershanden. En dan ben je overgeleverd aan een priester die je toch niet helpt. En een leviet die je ook niet helpt. Zodat er een Samaritaan langs moet komen. Die je wel helpt en naar de herberg brengt en dat soort dingen meer. Maar ja, had je maar niet op de verkeerde weg moeten zijn. Maar daar kunnen wij niks aan doen, want we zijn allemaal op de verkeerde weg van Jeruzalem naar Jericho. Terug naar de oorsprong, zegt men dan. Maar ik bedoel nou de negatieve oorsprong, de oude schepping. Want de ontwikkeling, de zogenaamde ontwikkeling van de mens, is inderdaad die waarbij zijn afkomst zich niet verraadt. En waarbij de misdadiger terugkeert naar de plaats van de misdaad. Dat is ook typologie. Alleen weet de misdadiger dat niet, maar dat is het. Hij keert namelijk terug naar zijn eigenlijke oorsprong, dat is die van de zonde. Hij blijkt, de mens blijkt een zondaar te zijn. Als het in de wiel ligt, nou de eerste dag niet, maar daarna ziet het er allemaal fraai uit, vind ik altijd, hè. En dan denk je, nou, het kan heel wat worden, veelbelovend, hè. En gewoonlijk blijft dat ook zo, blijft veelbelovend, want van de belofte komt niks terecht. Want in tegendeel, na verloop van tijd zal blijken dat het kind minstens zo zondig is als zijn ouders. En tot teleurstelling van de ouders overigens, maar goed, die kunnen het ook niet helpen. Of juist wel, het is mooi hoe je dat bekijkt. Maar in ieder geval, het is uit de aarde, het keert naar de aarde. Kortom, het gaat naar Jericho en elk mens is onderweg naar het oordeel. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Hè? Allemaal onderweg naar Jericho, dus bewijst de afkomst uit deze gevallen wereld. Nou, en als je dan onderweg zo op sterven naar dood bij ligt, ben je overgeleverd aan de echte eerstgeborene. Die komt namelijk altijd uit Samaria, maar dat is wat moeilijk uit te leggen. Maar dat hebben we van de zomer gedaan in Wezep. Heel uitgebreid. Dus nou, dat doen we nou niet verder. Maar die kan je redden. Die Samaritaan is uiteraard de Heer Jezus Christus zelf. Staat trouwens meerdere keren in de Bijbel. Maar dat doet er nou ook maar niet toe. Maar de andere route is de route die de Heer Jezus aflegt, hè? Namelijk van Jericho naar Jeruzalem, een route die hem voerde vanuit deze gevallen wereld en vanuit het, die David voerde vanuit zijn verbintenis met Bathseba. Hoe vinden jullie? He, hetzelfde. Die voerde hem naar Jeruzalem. Dat heb David ook zo trouwens, maar goed. Maar onderweg kwamen zij eerst langs dat slachtoffer wat onderweg van Jeruzalem naar Jericho gevallen was. Want het was toch de Samaritaan, maar doet het niet helemaal. Maar nadat dat gebeurd was, kwamen ze onderweg langs de Olijfberg. En daar hield het verhaal even op, want toen kwamen ze bij Betanië. En daar moeten we straks verder over hebben. Want in Betanië had je ook het huis. In die volgorde. Een mooie volgorde. Lazarus, Maria en Martha. De volgorde van belangrijkheid is dat, hè. Dat had je daar. En bovendien stond daar ook nog een ezel vastgebonden. En die moest ook vrijgemaakt worden, opdat hij ook zou worden eens anderen. Toch? Dus de meester, wat doen we met die ezel? Ja, de meester heeft het nodig. En ik heb er altijd over verbaasd. Wat idioot, er staat een ezel, de heer heeft die ezel nodig. Die zegt gewoon, dus er staat daar een ezel, die haal je maar weg. En als de baas vraagt waar het fris, zeg maar dat ik het, nou, dan komt wel goed. En zo werd de ezel losgemaakt. En toch weer dienstbaar gemaakt. En dat is precies weer een beeld van Israël en van de gelovigen en van de mensheid in het algemeen. Gebonden, maar het wordt vrijgemaakt. En gaat zo onderweg naar Jeruzalem. Alleen het komt niet in Jeruzalem aan. En tot op heden zijn zij nog nooit in Jeruzalem gekomen. Want dat komt pas bij de wederkomst van Christus. Maar daarover hebben wij het na de koffie. Wat een verhaal, hè? Koffie is weer op. Op een bandje doen we dat altijd snel, koffie drinken.
Ja,
Jericho. Jericho, nooit van gehoord? Dan ben je toch niet. Jericho, de palmstad wordt het ook genoemd. Dat is ook wel aardig, want dat houdt ook een belofte in, want de palm is een beeld van... van het gelovig overblijfsel eigenlijk. Nou ja, dat is misschien wat te moeilijk, maar het is wel zo. Palmen zijn, palmen zijn een beeld van de gelovigen. Het gelovig overblijfsel heet dat. Die minderheid aan wie het koninkrijk gegeven zal worden enzovoorts. Ook een beeld van wat dan heet het gelovig overblijfsel van Israël. Maar de gedachte, daar kom je bij omdat de naam van de palmboom, Tamar, gegeven wordt nogal eens aan prinsessen, de vrouwen uit de koninklijke familie. Hoewel er ook nog wel eens wat mee fout, maar dat is altijd zo. Er gaat altijd wat mee mis. Speciaal met vrouwen, maar dat doet er nou. Maar Tamar namelijk was de zuster van Absalom. Maar ze was ook de schoondochter, laat het netjes houden, de schoondochter van Juda, waaruit uiteindelijk, na ook een ingewikkeld verhaal, geboren worden die tweeling, Peres en Zera. Ja, inderdaad, een beeld ook van Christus, samen, Peres en Zera. Een van zijn eerste komst, de andere van de wederkomst eigenlijk. Maar daar ga ik ook maar niet op in, maar die heet ook Tamar. En later in de familie, koninklijke familie, heb je nog een keer vrouw met de naam Tamar. Het is altijd een dame, maar het komt omdat het een beeld is van het overblijfsel van Israël aan wie de kroon zal gegeven worden. Prinses dus. En de palmboom dan ook is een heel eenvoudige boom. Dat is de enige boom die ik goed tekenen kon. Namelijk een rechte stam, daar kun je dus gewoon met een lineaal tekenen, dat is het makkelijkste. Een rechte stam met daarop een kroon van bladeren. Een bladerkroon. Bij alle bomen noemen we het trouwens geloof ik de kroon, hè, van een boom. Maar het duidelijkste is dat bij een palmboom, dus gewoon een gekroonde stam, waarbij de stam een beeld is uiteraard van opstanding gewoon. En die kroon van bladeren, die elk jaar weer hoger gaat, weet je wel. Dat is die van de toenemende heerlijkheid, dat is het eigenlijk, hè. Maar dat is een kenmerk van Jericho, de palmen die daar staan. De palmstad wordt bij gelegenheid ook genoemd. Maar wat we ervan moeten weten is dat Jeruzalem ligt aan, of dat Jericho ligt aan het eind van die weg naar Jeruzalem. Tussen die twee steden gaat het. Waarbij Jericho een beeld is van de oude schepping, die gevallen is maar hersteld enzovoorts. En bij Jeruzalem een beeld is van een nieuwe schepping. Vandaar de nood dat je Jeruzalem uiteindelijk tegenkomt in Openbaring 21 en 22, waar het inderdaad uiteindelijk althans gaat over een nieuwe schepping. En de weg daartussen is eigenlijk de weg van de heilsgeschiedenis. Daar komt het op neer. En de weg door Jericho wordt dan ook uitgebreid beschreven wanneer de Heer onderweg is naar Jeruzalem, ter gelegenheid van de zogenaamde intocht in Jeruzalem dan. Je vindt daar, dat zei ik al, je vindt daar de roeping, of ja, hoe heet zoiets, van Zacchaeus uit de vijgenboom moest hij. En de vijgenboom is een beeld van de vruchtbaarheid van de oude schepping. De veelheid trouwens ook van de oude schepping, het is niet altijd positief. Hij was niet alleen gekleed in vijgenbladeren, hij was zelfs helemaal door vijgenbladeren helemaal omgeven. En een beeld, dat is een beeld van het leven onder de wet eigenlijk, en de veelheid van wet enzovoorts. Maar hij werd daar uitgehaald. Hij zag de Heer vanuit die positie, nou andersom, de Heer keek naar hem om. Terwijl Zacchaeus zich bevond te midden van de eerste beginselen der wereld, want dat is het eigenlijk. En zoals de Heer omzag naar Zacchaeus en hem zijn kleed uittrok, zijn vijgenboom namelijk. Hè? Ja. Zo deed de Heer het ook met Adam, die hem ook dat kleed uittrok. Dat was ook een vijg, nou het waren vijgenbladeren staat er dan, maar dat is toch hetzelfde. En aan Adam gaf hij een ander kleed, van dierenvellen namelijk, en aan Zacchaeus ook, want hij nam hem mee naar huis. Dat kan, hetzelfde eigenlijk. Maar de gedachte is inderdaad dat de Heer omziet naar degenen die in deze wereld zijn. Maar dat zijn dan degenen die de Heer wel willen zien. En hen ontmoet hij. Hen zoekt hij op en zegt, ik moet heden in uw huis, Zacchaeus, kom er eens uit, enzovoorts, met alle bijbehorende gebaren. En zo gaat het dan. Dat was Jericho. Maar Jericho was ook de plaats waar blinden genezen werden. Eén of twee, maar nee, het waren de twee. Maar de een heet Bartimaeus, zo was het eigenlijk, hè. Onderweg, in het doorgaan. We weten nog niet of het was bij het ingaan van de stad of het uitgaan van de stad. Maar het was dus gewoon bij het doorgaan van de stad. Dat is dan de conclusie die je trekken moet. De heer verbleef niet in Jericho. De heer ging er doorheen. Net zo goed als hij later door Samaria ging. Hè? Hij kwam er voorbij. En onderweg naar de eindbestemming kwam hij dus door Jericho. Dus onderweg naar de eindbestemming komt hij door deze oude schepping enzovoorts. En wie hem zien wil, zal hem zien. En wie als blinde tot hem komt en hem erkent als Jezus, gij zoon Davids, die zal door hem ook inderdaad genezen worden en ziende worden. Dat is eigenlijk de gedachte. Er was trouwens ook nog een meneer die heette Simon. Dat betekent dat hij gelovig was. Dat betekent de naam Simon. Hè? De horende betekent dat. En horen is hetzelfde als geloven. De horen Simon, en die heette verder nog Simon de Melaatse. Niet omdat hij Melaats was, maar omdat hij Melaats was. Geweest was, bedoel ik dus. Hè? Simon de Melaatse, dat was die fariseer, toch? Ja, ik wist ook niet dat ik het erover zou hebben vandaag. Maar dat was Dat was niet in Jericho. Ik was al een fase verder. Dat was in Betanië. Waar Simon de Melaatse was. Maar het was wel diezelfde weg. En daar was ik over. Ik was mezelf al voorbij gelopen even. Hè? Gaat de berg op. Maar in Betanië, namelijk, daar heb je het huis van Lazarus, Martha en Maria. Waarover straks even iets meer. Maar er stond ook het huis van Simon de Melaatse, waar de Heer aan zat. En waar ook Maria was, die hem toen zijn voeten zalfde. Ja, daar krijgen we het later ooit nog wel eens over. Omdat het verhaal op verschillende plaatsen verteld wordt. En in Boulanger, even naar jullie kijken. Boulanger, die zal wel drie zalvingen hebben van de Heer Jezus, maar, of zoiets. Maar het was er maar één. Van zijn hoofd, dan wel zijn voeten, en waarom niet allebei? En daar was Maria aan. Maria deed dat. En waarom was het niet Maria van Betanië? Natuurlijk was die dat. En Martha diende. Alleen het was niet in hun huis. Het was in het huis van Simon de Melaatse. Een farisee die Melaats geweest was, maar genezen was geworden. En zijn huis werd vervuld met die reuk. En dat is allemaal een beeld van Israël natuurlijk. Simon de Horende. Simon die wordt altijd een Petrus, weet u wel. Nou ja, dat is, ja, Simon, gewoon, hè. Ja, dit is een ander Simon, maar goed. En de fariseeën wil zeggen orthodoxe jodendom, maar daaruit gekomen, Simon, de gelovige uit de fariseeën, is dan eigenlijk de gedachte. Als u tot geloof komt, vult zijn huis zich inderdaad met de reuk van de voeten van degene die het goede zou verkondigen. Dat is ongeveer zo snel gezegd de gedachte. Hoe lieflijk ruiken, hoe lieflijk zijn staat er. Maar ze ruiken. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die de blijde boodschap verkondigt. En hoe de voeten ruiken van iemand die niet de blijde boodschap met de wet verkondigt. Ja, nou leer dan maar kaas. Ik kom hier altijd in de plaats hier binnen. De stad is het. Oh, wat zijn ze er trots op. Het heet Stadskantoor. De grote letters op een bord. Dan zie je de stad binnenkomen. Inlichtingen met het stadskantoor. Iedereen heeft een gemeentehuis, maar hier hebben ze een stadskantoor. Nou ja, de stad. En dan staat er Leerdammer kaas. Baars kaas, geloof ik. Hè? Volgens mij komen die uit Bodegraven trouwens, maar dat doet het niet. Zie je wel. Nou goed. En dan staat er Leerdammer op, maar het is Bodegraafse kaas eigenlijk. Ja. Maar dat weet niemand te liggen natuurlijk. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat stinkt dus naar kaas. Wat ook weer? Nou weet ik waarom het in de... Nou ja, laat maar zitten. Nee. Oeh, versprak ik me bijna. Maar hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen enzovoorts. Dat is heel aardig, maar dat wordt later geïllustreerd wanneer Maria inderdaad op de Olijfberg, want dat is het dan in Betanië namelijk, op de Olijfberg de voeten van de Heer Jezus zalft. Dat... Nee, heeft dus ook te maken met Lazarus, Martha en Maria, die ook in Bethanië wonen op de Olijfberg. Maar de Olijfberg is de plaats waar de zogenaamde intocht in Jeruzalem werd afgebroken. Dat moet ik elke keer uitgebreid zeggen, in de hoop dat het doordringt. De intocht in Jeruzalem was namelijk geen intocht in Jeruzalem. Hij werd die tocht naar Jeruzalem, Jericho, Bethanië, de Olijfberg en zo. Die tocht naar Jeruzalem werd afgebroken bij de afgang des Olijfbergs. Lucas 19 staat het letterlijk zo. Want op een gegeven moment ben je die Olijfberg over en zie je daarvoor, je ziet Jeruzalem liggen. En daar weende de Heer over de stad en toen was het feest gebeurd. Uiteraard, anticlimax. De Heer weende over de stad en daar hield het verhaal op. Och, of gij ook nog in deze uw dag bekendet wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Waarom? Omdat gij de dagen van uw bezoeking niet gekend hebt. Ze wisten niet hoe laat het was. In elk geval niet. Maar ze hebben de bezoeking zelf ook niet gekend. Ze hebben niet begrepen dat daar de Messias verscheen. En dus, de Heer was onderweg naar Jeruzalem, maar hij bleef op de Olijfberg. Hij bleef dat ook min of meer letterlijk, want hoewel zij vervolgens naar Jeruzalem gingen, logeerde de Heer niet in Jeruzalem, maar ging diezelfde week, de 4 dagen die volgen, tot aan zijn kruisiging, ging hij elke avond terug naar de Olijfberg. En niet om op de Olijfberg naar de zonsondergang te zitten kijken, maar omdat op de Olijfberg Bethanië was waar Lazarus, Martha en Maria woonden. Daar logeerde hij dan. Dat was op de Olijfberg, maar het was dus in Bethanië. En dat betekent dus dat in plaats van dat de Heer in Jeruzalem kwam of was, was hij in Bethanië. De boodschap kwam al tot Jeruzalem. Daar sprak de Heer ook, maar daar werd hij gekruist. En het was dus niet een triomfintocht in Jeruzalem. Maar in tegendeel, het was een anticlimax. Jeruzalem was ongelovig en de Heer onttrok zich ook aan dat Jeruzalem. En hij zei ook, het is verborgen voor je ogen. En terwijl het verborgen was, logeerde de Heer op de Olijfberg. En daar heeft men hem ook het laatst gezien. Nee, hij is natuurlijk daarna gekruist in of buiten Jeruzalem, maar vervolgens begraven en uit de dood opgestaan. En daarna heeft men hem het laatst gezien op de Olijfberg. Waarna de rest van het verhaal ook duidelijk is, want de rest van het verhaal begint dan in Zacharië 14. Waar staat dat te dien dagen, maar dat is aan het eind van de 70ste week van Daniel, zijn voeten zullen staan, opnieuw uiteraard, op de Olijfberg. Daar gaat het verhaal ook weer verder. Zodat als we een lijn trekken, ik heb dat vroeger wel eens gedacht, dat ga ik eens doen. Het is me nooit gelukt. Maar ik ga eens een lijn trekken vanuit Bethlehem, want daar wordt hij geboren, over de atlas, over de kaart van waar hij allemaal heen geweest is. Dat hebben ze met de zendingsreizen van Paulus wel gedaan. En ik had het zo graag gedaan in verband met de reizen van de Heer Jezus, maar het is me nooit gelukt. Maar als het zou lukken, dan zou die lijn terechtkomen uiteindelijk vanuit Bethlehem op de Olijfberg, van Bethlehem naar Bethani. Bethani bedoel ik. Hè? En daar houdt het op. En in de toekomst gaat het daar verder. Dan hebben we een onderbreking dus even van het trekken van de lijn. Maar als we praten over een onderbreking in dus de geschiedenis, waar hebben we het dan over?
Over deze tijd.
Over onze tegenwoordige bedeling, die van het verborgen koninkrijk.
Als je dan terugkeert, dan gaat de lijn
Dan gaat de lijn naar Jeruzalem, ook niet rechtstreeks overigens, maar de lijn gaat naar Jeruzalem. Ja, niet rechtstreeks, maar hij gaat naar Jeruzalem. Niet rechtstreeks, want de Heer verschijnt op de Olijfberg en bij die gelegenheid, en geeft mij nu de gelegenheid om dat weer eens te zeggen, bij die gelegenheid namelijk gaat de Heer niet de Olijfberg af en alsnog met die ezel die er ook weer staat of zo. Nou ja, weet je veel. Fariseeën zijn er genoeg, dus misschien ezel. Nou goed. Maar gaat het niet alsnog naar Jeruzalem? Want dat is niet waar. Integendeel, wat er gebeurt is dat de inwoners van Jeruzalem, voor zover ze tenminste overleefd hebben, alsnog ook naar de Olijfberg gaan. Ja, ja, ze moeten tot hem komen. Ja, en dan krijg je het verschijnsel dus van de inname, de verwoesting dus, van Jeruzalem, waarbij ook de Olijfberg scheurt, splijt, maar er staat er zo duidelijk beschreven dat, ik had het wat voorzichtiger moeten zeggen, ik zeg, Jeruzalem wordt verwoest en de Olijfberg scheurt ook, Zo van alsof het één geheel is. En in zekere zin is dat natuurlijk zo. Er komen aardbevingen en alles aan het pas. En die olijfberg gaat dan min of meer mee. Maar het is natuurlijk toch zo dat de scheuring van de olijfberg beschreven wordt alsof het nauwgezet geconstrueerd wordt. Nou, het ene helft des bergs naar het noorden en de andere helft des bergs naar het zuiden. Zodat er van het westen naar het oosten een doorgang door de olijfberg gecreëerd, geconstrueerd wordt enzovoorts. En zo is het ook. Maar de andere kant, de verwoesting van Jeruzalem, is ook een constructie waarbij geen enkele steen op de andere gelaten wordt. En waar het richtsnoer der woestheid en het paslood der ledigheid of zoiets gehanteerd wordt. Waarbij de ruïne van Jeruzalem geconstrueerd wordt. Hè? Dus het is het werk Gods namelijk. Maar hoe dat ook zij, men vlucht dan uit Jeruzalem naar de Olijfberg en dus door de Olijfberg, namelijk naar het oosten en dan naar een andere berg, het gebergte van Paran namelijk in de woestijn, naar Petra dus. Hè. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in, maar de stad uit. Maar van daaruit zal men alsnog naar Jeruzalem gaan om inderdaad Jeruzalem te bouwen ook weer, hè. En dan wordt daar het koninkrijk gevestigd. Maar het betekent dus dat de weg van Jeruzalem, en ik bedoel het ook overdrachtelijk natuurlijk, de weg van Jericho naar Jeruzalem, die is afgebroken en men is niet verder gekomen dan de Olijfberg. En vanaf de Olijfberg gaat het verder. Dat is historisch natuurlijk ook zo, letterlijk dus, hè. Maar ook overdrachtelijk is dat waar. En dat betekent dus dat de Olijfberg een beeld is van de tegenwoordige koninkrijk. Een berg is altijd een koninkrijk, hè? Het is altijd zo. Daarom wordt soms een berg in zee geworpen. Als een koninkrijk ten onder moet gaan, dan wordt er een berg in zee geworpen. En als je geloof genoeg hebt, dan gaat het, dan gebeurt het, dat weet u toch, hè? Ja. Nou ja, goed. Maar zo is het. De zeven bergen zijn zeven koningen, zeven koninkrijken, en weet je wel, zeven horens enzovoorts. Zeven bergen, ja. Nou goed. Dat geldt dus voor de Olijfberg ook. De Sion is een beeld van het geopenbaarde koninkrijk. De Olijfberg die buiten Jeruzalem is, is een beeld van het koninkrijk zoals het wel tot stand gekomen is, maar zoals het niet in Israël tot stand gekomen is, maar daarbuiten. En dat is dus in onze dagen zo. Waar is het koninkrijk? Nou, het is hier niet. Waar dan wel? Ja, het is buiten de legerplaats, Hebreeën. Hebreeën 13 bedoel ik, hè. Het is buiten de legerplaats. Daar zou men de Heer moeten zoeken. Letterlijk dus buiten Jeruzalem, maar overdrachtelijk niet in deze wereld. Want de Heer zegt, ook in het Johannes Evangelie, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hè? Of mijn koninkrijk is niet van hier. Nee, het is inderdaad olijven, het is buiten. Het is trouwens interessant om te zien dat als in het Oude Testament de heerlijkheid des Heren, nou in een visioen overigens, maar als de heerlijkheid des Heren uit de tempel, uit Jeruzalem verdwijnt, in Ezechiël, dan verdwijnt die heerlijkheid uit de tempel, dus in de gedaante van een wolkenstad eventueel, hè? Of in de gedaante van dat visioen met die raderen en die gerubs, en noem maar op. Maar als dat verdwijnt, dus die heerlijkheid des Heren verdwijnt, dan wordt die het laatst gezien op de Olijfberg. Dat staat er ook. Dat die heerlijkheid des Heren verdween uit Jeruzalem en hij rustte op de berg die voor Jeruzalem lag, of oostelijk van Jeruzalem. Er staat niet Olijfberg, dus als u dat woord zoekt in de concordantie vindt u deze tekst niet. Maar het is natuurlijk wel de Olijfberg, de berg voor Jeruzalem aan de oostzijde van Jeruzalem. Daar werd de heerlijkheid des Heren het laatst gezien. En de heerlijkheid des Heren is gewoon een beeld van Christus, de verheerlijkte Christus, wel te verstaan, die dus uit Jeruzalem verdwijnt. En waar is hij dan? Op de berg buiten Jeruzalem. De naam staat er niet bij. En de reden daarvoor is een heel eenvoudige natuurlijk. Het is verborgen. Want die berg buiten Jeruzalem is inderdaad een beeld van het verborgen koninkrijk. Dat is dus de gemeente, eventueel. En nog nauwkeuriger, het is natuurlijk ook de aanduiding van het koninkrijk zoals in een volgende bedeling zal bestaan, voordat het in Jeruzalem daadwerkelijk gevestigd wordt. Want eerst is het natuurlijk ook buiten Jeruzalem. En pas dan komt het na Jeruzalem. Vandaar dat het verhaal daar echt verder gaat met die Olijfberg. Nou, de Bethanië, dat op de Olijfberg, is dus ook meer speciaal een beeld van de gemeente. En dat blijkt ook uit de naam, want Bethanië, dat is Bet-Ani. En Bet is een huis en Ani, dat ben ik. Dat is ik, Bet-Ani, Bet-ik. Het huis Mijn huis, dat is de zwakke vertaling, de sterke vertaling is het huis van mij. Of nog mooier en nog sterker, het huis, namelijk ik. En dan weer wat zwakker, ik ben het huis. Of dat huis, dat ben ik. En dat huis, wat, dat is huis gods, dus het Bethel of zoiets, hè, maar het is dus gewoon de gemeente. Het huis gods, zegt Paulus, schrijvend aan Timotheus, het huis gods, welke gij zijt. En het huis van Lazarus, Martha en Maria, waarin de Heer was, is dan ook een uitbeelding van de gemeente, met zijn verschillende facetten. Om het snel te zeggen, maar we komen er later, waarschijnlijk veel later, op terug naar aanleiding van Johannes 11. Dus dat duurt nog 10 jaar. Hoeft het niet meer. Ja. Daarom zeg ik het nu vast, hè. Maar daarom duurt het zo lang voor we er komen ook, hoor. Maar goed. Is dat dus te laat? Dan heeft u weer een zitten rekenen, stiekem. U zal het niet, nou misschien geloof je het wel, ik heb jarenlang, nou jaren, maar minstens een jaar lang had ik op mijn werk altijd een Bijbel bij me en zo'n zakrekenmachientje. Dat is gewoon een tik, dat is een afwijking. Dat raak je wel weer overheen, alhoewel, ik sjouw nou een complete computer mee, maar goed. Maar ik heb het nog niet uitgepakt, dat valt mee, hè. Maar altijd maar rekenen, hè. Altijd maar rekenen. Hoe lang is, hoeveel jaar is dat, hoeveel dagen is dat, hoeveel maanden zijn dat. En dat soort dingen meer. Rekenen, hè. Maar goed, het is soms wel eens nuttig. Maar dat doen we een andere keer weer, hè. Maar wat we het over hadden was inderdaad dat het huis van Lazarus, Martha en Maria een beeld is van de gemeente. Waarin in de eerste plaats gevonden wordt Lazarus, maar die kennen wij, alleen heette die oorspronkelijk Eleazar. Nee, oorspronkelijk heette hij Eliezer. Ja, eerst heette hij Eliezer, was hij de knecht van Abraham. En de zoon van Abraham was hij, want zo wordt hij genoemd. In de vertaling is het niet helemaal juist, maar dat staat er wel, in het Hebreeuws in ieder geval. Zijn erfgenaam wordt hij genoemd, er staat zijn zoon. Deze Damaskener Eliezer. Mijn God is hulp, betekent dat. En daarna heet hij helemaal niet, want heeft hij helemaal geen naam. Is hij verborgen. Maar dat is Eliezer toch. Dus de verborgen zoon eigenlijk. Die geheimzinnige zoon. Ergens buiten vandaan. Ja. Want hij heeft helemaal geen naam als hij een vrouw moet organiseren voor Isaac. Wordt hij de bruidswerver genoemd. Ja, hij heeft woorden voor uitgevonden zelfs. Hè. Nou goed. Ja, eigenlijk een koppelaar. Maar goed, waarom moest hij dat doen? Nou, dat maakte niet uit. Isaac was de zoon van Abraham, maar deze Eliezer was dat eigenlijk ook op een andere manier een beetje, maar was dat ook. Dus het maakte eigenlijk niks uit. Hè. Dat kon dus heel goed dat de zoon van Abraham een vrouw zocht voor de zoon van Abraham. Dat is vanzelfsprekend. Dat het twee verschillende waren. Dat komt weer omdat die twee eigenlijk weer één zijn. Hè. Dat is het oude verhaal, maar goed. Zoek het nog verder zelf maar uit. Daarna heette hij Eleazar. Dat is hetzelfde hoor. Eleazar, en bleek hij de zoon te zijn van de hoge priester, de zoon van Aaron namelijk. Nee, ja, ik sta al van alles te bedenken, maar dan laat ik het niet zeggen, want het wordt allemaal te ingewikkeld. Maar Eleazar, daarna kennen wij hem weer als, ja, we hebben nog een paar, maar die zijn minder bekend, dus die noem ik nou niet, maar dat kunnen we zelf nazoeken. Er komen nog een paar figuren in de Bijbel voor met de naam Eleazar. Maar daarna kennen wij hem als Lazarus, want dan wordt het Grieks. Dan komt er us achter, hè. Lazarus en die Alef, of het zal het een Alef geweest zijn? Ja, ik geloof wel. Daarvoor die verdwijnt. Maar die schrijf je wel, de zijkant, dat is het kop van de rund, weet je wel. Maar dat spreken ze toch niet uit en de Grieken laten dat dus weg. En dan wordt het Lazarus. En dan blijkt het een arme bedelaar te zijn, die inderdaad buiten de lege plaats zit, voor de poort. En ook inderdaad sterft, maar dan wel terechtkomt bij de andere gelovigen, met name bij vader Abraham. die ook inderdaad zijn vader is natuurlijk. In de eerste plaats omdat Abraham de vader is van alle gelovigen. Maar in het bijzonder is vader Abraham de vader van de zoon van Abraham. En de zoon van Abraham, dat is Jezus Christus volgens Matthäus 1 vers 1. Dus daar komt hij terecht. Die arme Lazarus is gewoon de Heer Jezus. Ja, typologisch. Maar het was toch een geschiedenis of een verhaal, dat maakt me niet uit. Maar met een typologische betekenis. Hè? Zijn de heidenen, ja, die honden die zijn zweren liggen, zijn de heidenen. Nog meer? Zoek ik het niet op, maar men kent het uit het hoofd, hè. Wil ik er snel overheen. Nou ja, goed. Nou. Maar inderdaad, daar heet hij Lazarus en daarna heet hij weer Lazarus, maar nou woont hij op de Olijfberg, want dan is het de broer, en daarmee het hoofd van de familie, de broer van deze twee dames, de broer van de twee zusters, Maria en Martha. Maar de algemene gedachte is dat de naam Lazarus gegeven wordt aan de zoon, die dus de hoge priester is, maar ook de eerstgeborene is. Begrijp je wel? Lazarus, Eliezer, de zoon van Abraham, de zoon van Aaron.
Eliezer
is hij dan, ja. En hij sterft, maar hij staat op. Want dat is het leuke van het verhaal uit Lucas over die arme Lazarus. Toen zei die rijke man, toen hij eenmaal ook in het dodenrijk was, maar niet in de schoot Abrahams. Want je bent pas een zoon van Abraham als je een gelovige bent, maar dat staat ergens anders in het Johannes-evangelie. Die zei, zend toch Abraham. Of zend toch Lazarus, zei hij tegen Abraham. Zend toch Lazarus. Want als er iemand uit de dood opgestaan zal zijn, dan zullen ze geloven. Waarna het verhaal ophoudt. Maar, en de vraag dus overblijft. Ja, de vraag is dus, is Lazarus nou opgestaan of niet?